Ik heb Debbie een paar jaar geleden leren kennen toen zij een heel nadrukkelijk woord van de Heer kreeg voor Nederland. En er zijn een paar woorden over Nederland uitgesproken dat we werkelijk waar op een grens staan van wat wordt het nu? Wordt het bekering of wordt het gewoon de chaos, wordt het Babylon? En we hebben daarover gesproken en ik heb Debbie daarin helemaal ondersteund, want ik zag echt dat de Heer met haar is en dat ze vol in de kracht en de zalving deze woorden spreekt. En ik ben erg blij om Debbie aan je voor te stellen. Ik ben erg trots dat ik haar mag kennen en ik zie heel veel wijsheid van God over haar leven. Ze is een Bijbelleraar en ik werk erg graag met haar samen en we hebben dit voorbereid en ik zou je graag willen vragen om aandachtig te luisteren. Er valt veel, ook van de studies van Debbie die ze geeft op Radio Israël, daar kan je veel zegen op doen. Daar kan je veel wijzer van worden. Dat is echt iets waar je sterker van wordt. En ik wil je echt van harte aanbevelen om, zoals ze dat in het Engels zeggen, geef Debbie een oor. Geef ze een oor, geef ze je aandacht. En open je hart ervoor. En ik wou een moment bidden. Heiland, ik dank u dat alles wat we zeggen hier, in deze open lucht, niet de woorden van ons zijn, maar door ons heen de woorden van u. Geef ons het hart om te snappen waar het op aankomt. Ik dank u, Heer, voor de kans die we hebben. En laat uw zalving op haar zijn. Amen.
Amen.
Amen. Nou, dankjewel. Wat een introductie. Dit is dus mijn stemvolume, dus als je me niet hoort dan, en je wil wel horen wat ik te vertellen heb, dan moet je toch wat dichterbij komen. Nou ja, ik vind het een hele eer om hier te staan. Ik vind het, ik merk gewoon dat God ook met ontzettend veel ontferming naar jullie allemaal kijkt. En naar ons allemaal kijkt. We staan hier in de kou. We hebben allemaal deze week vast gebeden dat het niet zou gaan regenen. Ik wel in ieder geval, want als ik ergens een hekeling heb, dan is het regen. Maar dat gebed is verhoord. En ik hoop dat het woord van God jullie verder zal verwarmen vandaag. Wat Peter al zei, ik ben een Bijbelleraar. Dus mijn preek is niet echt zo typisch een preek van een dominee op de kansel. Ik hoop jullie ook mee te geven. Ik hoop echt dat jullie versterkt hier vandaan zullen gaan. Verder kunnen de aankomende tijd, wanneer het nog moeilijker gaat worden. Want gaat het vast nog moeilijker worden. Maar God is met ons. En hij verlaat ons niet.
Amen.
Ik wil heel graag met jullie mijn bril. Sorry, ik was op mijn bril, ben ik stekenblind. Tenminste, als ik lees. Als hier komt mijn lieve assistent. Ja, Matthias. En we hebben hem net eigenlijk al met elkaar gezegd. Uit onze vader. In Matthias. Matthäus 6, vers 9. Bid u dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In Lucas 11 vers 1, daar beginnen de discipelen met de volgende woorden. Het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was. Hij was dus al zelf in gebed. Dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield met bidden. Heere, leer ons bidden zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. als wij dit zo lezen, dan zou je zeggen, Jezus heeft nog iets nagelaten, wat Johannes de Doper wel al had gedaan, en dat was namelijk zijn discipelen leren bidden. Maar zo zit het niet. Je ziet, Johannes was een rabbijn. En een rabbijn in die tijd, die vaak reisde die door het land, en hij had discipelen. En een rabbijn nam dan de taak over van de ouders van de discipelen. En hij werd als een vader. Hij moest voor ze zorgen. De ouders gaven ook de verantwoordelijkheid voor de zorg en de correctie en het onderwijs aan de rabbijn over. En een rabbijn, onderscheidde zich van andere rabbijnen door wat hij zijn leerlingen leerde bidden. En dat was altijd wel gebaseerd op een basisgebed, maar elke rabbijn voegde daar net even zijn eigen smaakje aan toe. En zo had Johannes de Doper zijn discipelen een gebed geleerd dat paste bij Johannes de Doper als rabbijn. En dat was de vraag van de discipelen. Dit was een vraag. Heere, ik ben uw discipel en ik wil leren bidden zoals u graag wil dat ik ga bidden. Want zo wil u dat. Zo ziet u gebed. Dus het was een erezaak. En dat was fantastisch natuurlijk. Als je als rabbijn wordt gevraagd, wilt u mij leren hoe ik moet bidden, omdat u zo graag wil dat ik communiceer met de Hemelse Vader. Dus dat deed Jezus. Hij ging er ook meteen op in. En wij tegenwoordig, wij hebben dit gebed al zo vaak gebeden, maar we weten eigenlijk gewoon niet meer waar dit gebed over gaat. En dit gebed gaat over het koningschap van God en het vaderschap van God. En er is een oud-Joods gebed dat heet Avinu Malkeinu. Onze Vader, onze God. En dit gebed onderwijst discipelen. Niet alleen hoe ze moeten bidden, maar het onderwijst ze ook voor hoe hun levenshouding moet zijn. Hoe hun relatie is met elkaar en met God. En daarom begint het gebed ook met onze Vader. Onze. Niet mijn. We zijn in onze maatschappij zo verwend. We hebben het allemaal over mijn relatie met God. En als je de liederen, het gros van de liederen die tegenwoordig in gemeentes en kerk wordt gezongen, gaat allemaal over ik. Maar het is onze Vader. Niemand heeft het alleen recht op een relatie met God. Wij zijn met elkaar zijn gezin. Hij is onze vader. Een vader die voor zijn kinderen, zijn lichaam, zijn gezin zorgt. Die voorziet in wat wij nodig hebben. En hij leert ons, onderwijst ons en corrigeert ons. En als wij dat toelaten van onze vader, dan zijn wij zijn kinderen. In de hemel. Want God is niet alleen onze vader, maar hij is ook in de hemel. En als je leest in de hemel, is dat een idioom voor God. God de Allerhoogste. Er is niemand hoger. De Allerhoogste God heeft zichzelf tot onze Vader verklaard. En wij mogen hem ook zo zien. En wij mogen die zorg van hem ook verwachten. Het gaat dus over onze relatie met God in de hemel. Maar het gaat ook over onze relatie binnen het lichaam, binnen het gezin van God. En onze relatie als gezin van God met God. Als koning, als heerser over de hele aarde. Even kijken. Uw naam worden geheiligd is erg passief. Ja? Door wie dan? Hoe dan? Door de gedragingen van de mens. In Leviticus 22, vers 32. Mag ik even opzoeken. Dan weet ik het niet meer uit mijn hoofd. 32. Nee. Sorry. Mijn handen zijn een beetje koud, dus dat zeg.
Zo. Neem dan mijn geboden nauwgezet in acht. Ik ben de Heere. Dat is 31.
32.
Oh, en ontheilig mijn heilige naam niet, zodat ik geheiligd word in het midden der Israëlieten. Ik ben de Heere die u heiligt.
Dankjewel. Bij mij staat, u mag mijn heilige naam niet ontheiligen. God zegt dus zelf in zijn woord dat het aan ons is om zijn naam te heiligen of te ontheiligen. Dus als we eigenlijk zeggen, uw naam wordt geheiligd, is het eigenlijk wat we zeggen, mogen uw naam worden geheiligd. Door mij, door ons. En dat gaat dus door de gedragingen van de mens, net gelezen. Het is ook door de uitingen van de mens in je gedrag. Het is een intens verlangen naar Gods pure rechtvaardigheid. Geef, staat er in Ezechiël 38, vers 23, geef dat heel de aarde zal erkennen en heiligen de naam van onze Vader. Het is dus actief, niet passief. Het hangt van ons af of wij tot na in ons leven, in onze buurt, in onze maatschappij heiligen. En wat wil dat zeggen? Nou, het beste is het te zien in antoniem, obscene, onzedelijk, stuitend, vulgair, oneerbaar, afstotend, weerzinwekkend. En even kleiner, besmeurd. Smoezelig, smerig. Dat is het tegenovergestelde van heilig. Alles wat het tegenovergestelde is van heilige. Al deze woorden hier. Iedereen die zich daarmee bezighoudt, ontheiligt de naam van de Heer. De naam van de Heer Heilige is een Hebreeuws idioom. En dat zegt eigenlijk bereid zijn je leven te geven, af te leggen, omwille van je geloof. En eigenlijk is dat een vorm van martelaarschap, lieve mensen. Dat klinkt heel heftig. Maar het is een vorm van martelaarschap. In Romeinen 12, vers 1 en 2 staat dat wij de ganse dag worden gepresenteerd als een levend offer. En dat wij niet gelijkwaardig moeten zijn aan de wereld. En dat is dus precies dit. Alle antoniemen van heiliging is gelijkvormig worden aan de wereld. En wij moeten ons daarvan afzetten. Niet van afzonderen. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt dat wij nu, dat onze oude schepping voorbij gaat. En we zijn een nieuwe schepping. Dus heilig, actief, heilig de naam van de Heere in je leven. En wees bereid om je eigen ontheiligende acties en gedragingen, om daar afscheid van te nemen. Uw koninkrijk komen is geen verwachting voor de toekomst. Het is niet tijdgebonden. Het is ook geen verwijzing naar de hemel als eindbestemming. Het is wel, mogen u uw koninkrijk voortdurend vestigen en uitbreiden. In Exodus 15, vers 18 staat: wij hebben geen die ons regeert dan u. Het staat in de tegenwoordige tijd, het is een feit. Het is een feit. God regeert. Toen en nu en in de toekomst. En dat is het koninkrijk van God. Het is er al. En het wordt gevestigd elke keer dat een ziel zich overgeeft aan Jezus, hem aanneemt als verlosser. Dan is dat weer een uitbreiding en vestiging van het koninkrijk van God. En dat is een werk van de Heilige Geest. Het verlossen en het redden van mensen. Wij kunnen alleen door Gods naam te heiligen aangeven waarom het zo goed is om van Jezus je verlossing te verwachten. De Heere zal voor eeuwig regeren, uw God Ozion, over elke generatie. Over elke generatie. Het is dus niet de toekomstverwachting, het is nu.
Amen.
Wij zijn daar nu mee bezig. En daar zijn al vele mensen, vele broers en zussen, voor ons mee bezig geweest. En laten wij dat ook als erfenis doorgeven aan onze kinderen. Zodat zij weer nog meer deel zijn van Gods koninkrijk. En zij zullen meewerken aan het vestigen en uitbreiden. En vestigen en uitbreiden. En vestigen en uitbreiden van Gods koninkrijk hier op aarde. Het is nadruk op actie. Niet op tijd. Het is voortdurend proces. Daarom, als je dit in het Hebreeuws zou zeggen, dan zou er staan: Tamlich Malkutcha. Dat u uw koningschap mogen blijven vestigen. De koning staat centraal. Nou, en dan is de volgende regel: uw wil geschieden, alzo in de hemel, alzo ook op de aarde. Nou, om te beginnen is dat weer, klinkt dat passief. Maar het is actief. Het is iets waar wij actief aan kunnen bijdragen. Dat alzo is een redactionele toevoeging. Als we kijken in de psalmen bijvoorbeeld, en in Joël, dan hebben we het over, heeft het, gaat het over het koninkrijk in de hemel en op aarde. Gods wil in de hemel en op aarde. In Psalm 40, vers 9 staat: ik vind er vreugde in, mijn God, om uw wil te doen. Uw wet draag ik in mijn binnenste. Wat is Gods wil? Gods wil vinden we in zijn wet. In zijn Torah. Dat is zijn wil. Psalm 143, vers 10. Leer mij uw wil te doen. Leer mij uw wil te doen. Want u bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. En in Ezra 10, vers 11. Wel nu geef de Heere, de God van uw vaderen, de eer en handel naar zijn wil. En zonder u af. Heilig u zelf. Zonder u af. Van het land. Of van de volken van het land. En van de uitheemse vrouwen. Wij horen zo vaak mensen zeggen: ja, ik moet echt God zoeken om zijn wil voor mijn leven te leren kennen. Wat is Gods wil voor mijn leven? Voor je pa? Het is heel eenvoudig. Zijn wil is om te doen wat hij heeft gezegd. Dat is zijn wil. En de rest komt vanzelf wel. Daar hoef je niet druk over te maken. Jezus leert zijn discipelen niet of het Gods wil is dat ieder mens zich bekeert en laat zich verzoenen met God en zo deel van Gods koninkrijk wordt. Nee, dat is Gods doel. Dat is Gods doel. Het is dus deze regel is mogen, even kijken, mogen uw wil worden gedaan. Mogen uw wil worden gedaan in de hemel en op aarde. In de hemel, omdat dat boven natuurlijk is. Dat is voor ons onzichtbaar. Maar Gods wil wordt daar gedaan. We hebben net Jaap gehoord. God is in controle. Ook over de wereld die wij niet zien. Zijn wil wordt daar gedaan. En zijn wil wordt hier op aarde gedaan. Net gelezen in Openbaring 17. Of mensen het nou willen of niet, Gods wil wordt gedaan. Maar wij kunnen wel actief daaraan bijdragen door te doen wat er in zijn woord staat. Geef ons heden ons dagelijks brood. Jullie hebben vast allemaal wel de... Ja, aannames moet je nooit maken, maar hyperinflatie 2022. Dat de economen daar voor waarschuwen. Al het afgelopen jaar, de hele jaar, waarschuwen ze daarvoor. We hebben meegemaakt, en dat maken we al mee, dat de dingen bijvoorbeeld in de supermarkt even tijdelijk niet verkrijgbaar zijn. De aanvoerroutes, die zijn onderbroken. We hebben gezien dat de prijzen omhoog gaan. Er wordt door internationale bankiers, Rabobank, ING, wordt al afgelopen jaar, het hele jaar, gezegd, mensen, dit kan zo niet langer. Jullie moeten stoppen met het bijdrukken van al dat geld. Mensen maken zich nu druk over hun voorziening. Maar onze voorziening komt van de Heer. We hoeven ons geen zorgen te maken. Geef ons ons dagelijks brood. Komt van hem. In Spreuken 30 vers 8 staat, geef mij geen armoede of rijkdom. Voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood. In het Grieks, dagelijks brood, staat epousion. En dat is, er staat eigenlijk nodig voor ons dagelijks bestaan. Het is een bede en instructie voor een discipel van Jezus. Om van hem onze dagelijkse voorziening, voor onze lichamelijk onderhoud te verwachten. Het herinnert ook aan de manna. In de wildernis, 40 jaar lang, 5 dagen lang, voor 1 dag genoeg, 6e dag voor 2 dagen. Als God in staat is om een heel volk van 2 miljoen mensen, mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijd, 2 miljoen mensen, 40 jaar lang, elke dag, te voorzien van eten. Zou hij dan niet in staat zijn om dit jaar voor ons te zorgen? Stel je vertrouwen op hem en maak geen zorgen over of je morgen wel te eten. Hij is onze vader. Hij is onze voorziener voor onze lichamelijke behoeften. En wij mogen totaal afhankelijk van hem zijn. Vergeef ons onze schulden gelijk. Ook wij vergeven onze schuldenaar. En in Lucas staat zonden. Maar schulden is wel beter. Want het is niet alleen afwijken van Gods woord. Het is niet alleen zoals Jaap weer even over de farao. De farao verhardde zijn hart. En op een gegeven moment verhardde God zijn hart. Want op het moment dat je ongehoorzaam bent, je blijft volharden in ongehoorzaamheid. Wanneer ben je ongehoorzaam aan God? Wanneer je niet doet wat hij zegt. En hoe weet je dat we doen wat hij zegt? Lees maar in je Bijbel. Lees maar in je Bijbel. Het is helemaal niet zo moeilijk. Wij hebben een basale verantwoordelijkheid van een, dat is dat discipel van Jezus, om te vergeven. Om een schuld die je opbouwt bij iemand, kan per ongeluk zijn. Je kunt iemand hebben gekwetst en je daar niet van bewust zijn. Maar daarmee bouw je wel een schuld bij die ander, want die ander die onthoudt dat wel. Die heeft daar wel moeite mee en die kan het jou wel aanrekenen zonder dat jij je van bewust bent. Dus je bouwt een schuld op, dus dat gaat verder dan alleen zonde. En dan moeten wij, dan is het onze verantwoordelijkheid om dan iemand zijn schuld niet aan te rekenen. Want God rekent ons ook niet onze schulden aan. Hij heeft ons al vergeven. En al een ware discipel van Jezus doet dat ook. Dus die scheldt de schuld kwijt. En rekent het niet meer aan. En doe je dat toch, ondanks het feit dat je bent vergeven. Denk maar aan die gelijkenis van die man die een schuld had bij de koning. En toen bij de koning kwam en die koning die zei, kom hier met dat geld. En hij zei, maar ik heb het niet. Nou, dan wordt je gezin verkocht. En dan ga jij voor mij werken totdat je schuld is afbetaald. En die schuldenaar die zegt, alsjeblieft, heb genade. En dan staat er dat de koning innerlijke ontferming had voor die schuldenaar. En hem zijn schuld kwijt schold. Dat zijn wij. Maar toen ging die schuldenaar, die kwam iemand tegen die een schuld bij hem had. Weet je toch? En hij vergaf hem niet. Hij schold die schuld niet kwijt en liet die man in de gevangenis gooien. Totdat hij zijn schuld had betaald. En andere broers en zussen, die zagen dit. En die waren zeer, zeer verdrietig hierover. En meldden dit bij de koning. En toen was de koning niet zo vriendelijk meer. Want wat de koning de schuldenaar had aangedaan, of eigenlijk had kwijtgescholden, hij verwacht dat in gelijke mate wij weer vergeven. Dus als je niet vergeeft, dan kan de hemelse Vader jou ook niet vergeven. Dan komt het dus weer bij je terug. En dat is precies wat hij niet wil. Dus vergeef ons onze schulden. Ja, dan staat er eigenlijk in het Grieks. Zoals wij vergeven onze schuldenaren. Maar het staat er als voltooid deelwoord. Zoals wij onze schuldenaren hebben vergeven. Dus je ziet dat het een wisselwerking is. Hij heeft ons vergeven. Wij vergeven weer. En daarom mogen wij nog meer vergeving van God ontvangen. En verwachten. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. En de verzoeking wil zeggen verleiding. Het is een test. Het is een beproeving. Maar het is ook vaak wat wij onszelf aandoen. In Jacobus 1 vers 13 en 14 staat, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God kan immers niet verzocht worden met het kwade en hij vervloekt niemand. God vervloekt niemand. Als jij denkt dat er een vloek op je leven ligt, is niet waar. God vervloekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Als jij een verleiding tegenkomt, weet ik het, je bent gevoelig voor chocola. Ja, dat zijn er genoeg. Je bent gevoelig voor chocola. Oh, mensen, kinderen. Als de chocola ergens op tafel staat, dan ben je waarschijnlijk de eerste die even een chocolaatje pakt. Kan de verleiding niet weerstaan. Maar ja, er komt een dag in je leven en dan merk je dat chocolaatje een beetje aan je blijft plakken. En ja, dat ziet de weegschaal ook. Je kleren gaan wat krapper zitten. Ja. Maar je kunt ook weglopen bij dat chocolaatje. Of gewoon überhaupt de chocola niet kopen. Je stelt jezelf vaak in een positie van verleiding. En op het moment dat je daar niet van afkeert, dan wordt de verleiding zo groot dat je eraan toegeeft. En God zegt eigenlijk, bid mij, want dan kan ik je uitleiden uit die verzoek. Soms is het onmogelijk om zo'n situatie te voorkomen. Denk maar aan David en Saul. David in de spelonk en toen kwam Saul binnen. En wat dachten ze, mannen? Nou, mooi moment. Sterker nog, dit moet God zijn. God heeft Saul aan je overgegeven. Dit is het moment om Saul te doden. En David, oh, de verleiding moet groot zijn geweest, maar hij zei nee. Want dat is de gezalfde van God en die ga ik niet aanraken. En wij kunnen de verleiding hebben om de tijd waarin we nu leven, om leiders die over dit land regeren, hun schuld aan te rekenen. Maar het is beter om het ze kwijt te schelden. En niet zozeer voor hun, maar voor jezelf. Want op het moment dat je zelf kwijtscheldt, kan er genezing komen. Op het moment dat je zelf kwijtscheldt, kan er geen bitterheid in je hart ontstaan. En als er geen bitterheid in je hart is, kun je niet in de verleiding komen om iemand zijn positie te ontnemen die God hem op dat moment heeft gegeven. En om die persoon te gaan vervloeken. Je kunt boos zijn op wat er allemaal gebeurt, maar dat helpt je niet. En dat is ook niet de houding van een discipel. In 1 Korinthe 10 vers 13 staat, meer dan menselijke verzoeking is u niet overkomen. Hij laat niet toe dat wij boven vermogen worden verzocht. Dus als hij het niet toelaat, zorg dan zelf voor dat je ook niet in die positie komt. Met verzoeking geeft hij namelijk uitkomst. En dan verlos ons van de boze, dat gaat verder. Dat is redding van de kracht van het kwade. Kwade machten. En die zien we overal. Ik heb de laatste tijd wel eens een paar keer het woord niet democratie, maar demoncratie voorbij zien komen. Jullie misschien ook. Ik heb mensen horen zeggen, het is alsof de hel is losgebarsten en demonen hier gewoon vrijelijk over de hele wereld rond waren en maar doen waar ze zin in hebben. Hier in het Onze Vader, het gebed van een discipel van de Jezus. Verlos ons van de boze. Bid daar maar voor. Verlos ons van de boze. In Psalm 119, vers 133 staat, laat mijn voetstappen vaststaan in uw woord. Laat geen enkel onrecht over mij heersen. En in Jacobus 4, vers 7, onderwerp u dan aan God. Hoe? Door je aan zijn woord te onderwerpen. Bied weerstand aan de duivel. Hoe bied je weerstand aan de duivel? Door je aan zijn woord te onderwerpen. En hij zal van u wegvluchten. De boze heeft geen macht over jou, over je gezin, over je familie, over je huis, over je gezondheid, over je financiën, over het eten dat er in je kast hangt, staat of niet, over wat je aantrekt. De boze heeft daar geen macht over als jij je onderwerpt aan God en zijn woord. Dan geniet je de bescherming van de Allerhoogste God. De schepper van hemel en aarde. En hij zegt, ik ben jouw vader. Ik ben je koning. Sterker nog, je bent lid van mijn gezin. En daarom zeggen wij onze vader. En onze koning. Zoek elkaar op. Wees elkaar dienstbaar. Zorg voor elkaar. Heb de Heer in uw God lief met heel uw hart, ziel, en kracht. En je naaste als jezelf. Laten we bidden. Onze Vader in de hemel. Onze Koning. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Vader, dat u de Allerhoogste Koning bent. En dat u zich als Vader over ons ontfermt. En dat u ons niet verlaat. En dat u ons niet overgeeft aan de macht van de vijand. Maar u bent onze beschermer. U bent onze voorziener. En u als Vader, u leidt ons door uw woord. En u corrigeert ons waar nodig. En u leert ons elkaar lief te hebben, omdat dat uw diepste verlangen is. Dat uw kinderen met elkaar uw gezin vormen. En met elkaar zeggen ons Vader. Ik dank u, Heere. U vervloekt niemand. U verlaat niemand. U hebt uw schepping niet verlaten. Maar u bent Immanuel. U bent God met ons. En we danken u voor het verlossingswerk door uw Zoon Jezus. En in die wetenschap staan wij en we staan sterk. En we staan gerust. En we kunnen met vrede in ons hart dit hele jaar doorgaan. Omdat u voor ons zorgt. We prijzen uw naam. In Jezus' naam.
Halleluja.
Amen.
Amen.